Gemeente, ik herinner u aan de extra collecte die vandaag van u gevraagd wordt en die bestemd is voor de zending. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 105, het tweede en het derde vers. Juicht elk om strijd met blijde galmen en vraagt naar de Heer en zijn sterkte. 105, vers 2 en 3. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek der Handelingen, het tweede hoofdstuk, de verse 22 tot en met 36, Handelingen 2, vers 22 tot en met 36. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 118, het twaalfde vers. 118, het twaalfde vers. Dit is de dag, de roem der dagen. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult gij uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zover het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Handelingen 2 en daarvan het 33ste vers. Handelingen 2 vers 33, waar wij lezen: Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. We willen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord, en in onze gebeden willen wij voorbeden doen voor broeder Thale, die deze week in het diaconessenhuis in Voorburg moest worden opgenomen vanwege moeilijkheden met zijn hart. Dankzegging willen wij doen voor het gezin J. Verwij uit de Wilgelaan, die deze week mochten gedenken dat ze 60 jaar getrouwd waren. Dankzegging en voorbeden willen we ook doen voor zuster Boutersen, die uit Dijkzicht weer thuis mocht komen, maar van wie u wel ongeveer allemaal begrepen hebt dat zij doof geworden is. Heren, wij mogen aan het begin van deze samenkomst in uw huis komen voor uw heilig aangezicht. Gij hebt ons allen gespaard, gij hebt ons gedragen, gij hebt ons met uw zegeningen willen omringen. Gij hebt ons ook vanmorgen nog weer samen willen brengen in uw huis. En voor al die weldaden die gij ons gegeven hebt, past het om uw naam met dankzegging te erkennen. Gij zijt immers de milde gever, gij zijt een weldadig God. Heren, dat mogen wij, zoals we hier zijn, toch allen ondervinden ook. Wij die hier zijn, delen allen in een redelijke mate van gezondheid, waardoor we ook in staat zijn op te gaan naar uw huis. Wij mogen zien, Heren, hoe gij daarin ons leven nog onderhoudt, maar bovenal, en dat blijkt toch juist uit het feit dat wij naar de kerk mogen en kunnen gaan en dat wij uw woord mogen en kunnen beluisteren, gij wilt nog arbeid aan ons verrichten. Gij wilt ons nog de weg der zaligheid prediken. Gij wilt ons nog doen horen van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En dat is toch zeer duidelijk een bewijs van uw goedwillendheid, van uw ontferming. Daarin betoont u het, Heere, dat u niet het verderf, maar het behoud, het leven, de zaligheid van zondaren op het oog hebt. Wij bidden van u dat gij ons de verkondiging van uw woord op deze dag ook tot zegen wilt doen zijn. Als wij vandaag mogen gedenken aan het wondere heilsfeit van de komst van de Heilige Geest, de andere trooster, die kwam om Christus te verheerlijken en om het werk dat hij verricht heeft uit te delen en toe te eigenen. Als wij dat evangelie van de komst en van het werk van de Heilige Geest mogen overdenken, laat dat werk van uw genade dan vandaag ook in onze harten zijn. Heren, wat er gebeurde in Jeruzalem, nu al zo lang geleden, dat draagt toch tot op de dag van vandaag nog vrucht. Die geest is er toch nog. En zijn werk gaat toch gestaag door. Laat het ook in ons midden gevonden worden, Heren. Wilt gij, o Heilige Geest, ook ons bezoeken en ons uw genade schenken en ons deelgeven aan dat werk dat gij verricht, opdat zondaren gered zouden worden. Heren, wij bidden u dat gij in ons midden wilt zijn. Het is een zegen dat uw woord er is, maar u weet het, Heren, wij zijn blind voor alles wat gij ons in uw woord openbaart. Wij zijn doof, onze harten zijn gesloten. Ten aanzien van de geestelijke dingen hebben we geen inzicht en geen kennis. En we hebben het daarom zo nodig, voor het eerst en bij vernieuwing, dat gij, o Heilige Geest, onze ogen opent, dat gij onze harten ontsluit en dat gij ons kennis van uw genade geeft. Laat dat vandaag in ons midden, dat werk van u, laat dat in ons midden openbaar mogen komen. Wilt gij zondaren bekeren, zoals gij ze op de Pinksterdag bekeerde, in grote getalen. Gij werd hen te sterk. Zij hadden godsdienst genoeg. Maar heren, ze moesten het nog leren om in waarachtig vertrouwen zich tot u te wenden en in Christus hun Heere en Heiland te leren kennen. Ze moesten het leren om als arme zondaren van genade te leven. En gij hebt het ze geleerd, o Heilige Geest. Gij hebt hun hart geopend en gij hebt hen tot die kennis der waarheid gebracht. En zo werden ze toegevoegd, getrokken uit de duisternis. Zo werden ze overgezet in het koninkrijk van uw heerlijk licht. Wilt u dat ook vandaag doen, hier en alom waar uw woord gebracht wordt? Breng er velen, heren, die nu nog in de duisternis verkeren, tot het licht. Trek er velen die nu nog onderdanen van de vorst der duisternis en dienstknechten van de zonde zijn. Trek er velen onwederstandelijk tot u en tot uw genade. En wilt gij zo uw werk heerlijk maken. Gij hebt niet alleen zondaren bekeerd op de Pinksterdag. Gij hebt ook hen die uw discipelen reeds waren vervuld, zodat ze bekwaam gemaakt werden om te spreken de grote werken Gods. Gij hebt uw kerk ook tot een getuigende kerk gemaakt. Gij hebt uw kerk vervuld en bezield, zodat ze niet zwijgen konden van de heerlijkheid des Heren en van de grootheid van zijn werken. Heren, laat dat ook vandaag opnieuw mogen geschieden door uw geest. Heilige Geest, vervul al degenen die u vrezen, in wier leven gij al begonnen zijt. Maar wilt gij nu ook voortgaan met die arbeid en uw kerk meer en meer bekwamen om de Heere te dienen en in de wegen des Heere te wandelen in nieuwheid des levens, maar om zo ook tot een getuigende kerk gevormd in deze wereld het evangelie van genade te mogen uitdragen. Heren, geef uw kerk dan ook een mond om te spreken. En geef ook woorden om te spreken. woorden die u verheerlijken en die niet de mens centraal stellen, maar uw werken, uw grote daden. Heren, wij bidden u dat gij zo genadig wilt zijn en dat u uw werk wilt doen te midden van onze doodsheid, van onze ellende, van onze verlorenheid. In onszelf hebben wij niets. Heren, dan zijn zelfs onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt. En dan kunnen we met wat wij zijn en met wat we hebben voor u nog niet bestaan. Dan zal het inderdaad ook van ons gelden, Heren, dat het uitnemendste van ons leven en het beste wat er dan in gevonden mag worden toch nog ongeschikt is om voor ons de poort tot het leven te openen en om ons aangenaam te maken in uw ogen. Alleen het kleed van Christus' gerechtigheid kan onze zonde bedekken. Alleen zijn bloed kan ons van zonde en ongerechtigheid en vuilheid verlossen en afwassen. Alleen de Geest kan ons vernieuwen en een nieuw schepsel maken. O Heere, wij bidden van u. Wilt gij dan genadig al onze zonden vergeven en ons niet aanzien in onszelf, maar ons gedenken om Christus uw Zoons wil. En zegen niet alleen ons hier, maar zegen allen die met ons ook niet konden samenkomen en in uw huis. Wilt gij uw woord zegenen, ook in het leven van hen die niet naar de kerk kunnen gaan. Zieken en bejaarden en wat er dan ook mag zijn, Heren, waardoor we niet in de gelegenheid zijn met de gemeente op te gaan. Zegen uw woord alom, waar het vandaag gebracht wordt. Bekwaam hen die gij geroepen hebt om het evangelie uit te dragen. Sterk hen, geef hen van uw geest, opdat ze spreken mogen, Heren, zoals het hen betaamt en zoals het u verheerlijkt. Wij vragen u bijzonder ook om uw zegen op het werk van de zending. Het evangelie mag uitgedragen worden, Heren, ook in andere landen. In landen waar het evangelie tot nog toe onbekend of vrijwel onbekend is. Wilt gij die arbeid gebruiken om uw rijk ook daar te vestigen en uw naam ook daar te verheerlijken? Heer, het is een verschrikkelijk ding dat de mens van u afgevallen is en dat hij in allerlei ongerechtigheid terechtgekomen is. Ook in de zonde van afgoderij en valse godsdienst. We bidden van u, Heren, dat velen die nu nog in de blindheid van het heidendom verkeren, door het licht van uw genade mogen worden bestraald. Wilt gij daartoe dat woord van uw genade ook daar brengen? En wilt u er uw geest bij geven? En door uw geest geloof in dat woord werken? En zo ook daar uw koninkrijk uitbreiden? Heren, wij bidden dat gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben, alle die een weg van beproeving moeten gaan. Zegen gij ook de beproeving en heilig die aan het hart en wilt er gebruik van maken. Heren, wij bidden voor broeder Talen die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in ernstige toestand. Maar we mogen uw naam op dit ogenblik ook dankend erkennen, Heren, dat gij hem gespaard hebt. En dat hij nu door uw goedheid ook weer zoals dat dan geconstateerd mag worden vooruit mag gaan. U hebt voor erger willen bewaren. U hebt zijn levensdagen nog willen verlengen. Wilt gij hem met uw gunst bezoeken en ook bijzonder op deze dag uw zorg aan hem besteden, ook aan zijn ziel. Ja, laat deze weg, deze beproeving die zo onverwacht kwam, nog zegen mogen brengen in zijn leven, opdat hij u de Heere mag kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, wij mogen uw naam erkennen dat u zuster Boutersen thuis wilde brengen uit het ziekenhuis. En gij hebt ook haar willen sparen nadat ze enkele weken geleden daar in zo'n ernstige toestand moest worden opgenomen. Wat dat betreft hebt u het nog wel gemaakt. Maar aan de andere kant, Heren, er is ook reden om uw aangezicht te zoeken in gebed. Want zij is dan wel thuisgekomen, maar met zo'n ernstige, zo'n zware handicap. complete doofheid. Heere, wij bidden u dat gij haar en de haren genade wilt geven om deze weg te gaan en dit kruis te dragen. Geef gij, o Heere, dat ze achter u aan mag komen en dat ze het alles in uw handen mag leren geven. En wilt gij, hoe dan ook, nog wegen en middelen geven, Heere, zodat ze toch ook in contact mag blijven met mensen rondom haar heen. Bovenal, Heere, wilt gij haar van binnen in ieder geval ontvankelijk maken voor het woord van uw genade, opdat ook zij mag horen met oren der ziel om zo te verstaan wat tot haar vrede dient. Wees gij zo met haar en in uw rijke gunst wilt u zich over haar ontfermen. Heere, het past ons uw naam te erkennen voor een bejaard echtpaar in het midden der gemeente die deze week mochten gedenken hoe gij hen 60 jaar lang als man en vrouw hebt willen sparen. Zij mochten deze dag beleven en ze mochten deze dag te midden van hun familiekring gedenken. U zijt goed en goeddoende en dat hebt u ook in hun leven bewezen. Wees gij hen ook in het ouder worden nabij. Als het leven naar het einde neigt en als zij op hoge leeftijd beginnen te komen, wilt gij dan het licht van uw genade hen schenken en wilt gij hen geven, Heere, dat zij een vooruitzicht mogen hebben. Vooruitzicht waarvan ook de dichter spreekt. Blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Heere, laat het hen om die kennis in de eerste plaats te doen mogen zijn. En laat dat ook hun gedachten en hun bezigheden mogen bepalen in de avond van het leven. Zegen hen zo met elkaar en wilt gij in gunst aan hen denken de jaren die gij hen nog toegemeten hebt. Wilt gij met allen zijn, Heere, die beproefd worden en ook met alle die bijzondere zegeningen ontvingen waarvoor ze uw naam mogen erkennen. Gedenk gij ons naar de grootheid van uw ontferming en dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit Psalm 145, het derde en het vierde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145, 3 en 4. Wat is Pinksteren eigenlijk? Dat was een vraag die op de Pinksterdag zelf ook gesteld werd. Wat wil toch dit zijn? Zo zeiden ze in Jeruzalem, nadat zij het een en ander hadden gezien en gehoord. Ze hadden de verdeelde tongen als van vuur gezien, die zaten op het hoofd van alle die in die opperzaal vergaderd waren. Ze hadden het geluid als van een geweldig gedreven wind gehoord. Ze hadden ze ook horen spreken, allen in vreemde talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. En de mensen in Jeruzalem, waar ze ook vandaan kwamen, ze hoorden alsof er in hun eigen taal gesproken werd. En toen ze dat alles gehoord en toen ze dat alles meegemaakt en gezien hadden, toen was hun reactie: wat wil toch dit zijn? Wel, die vraag leeft in het hart van menig kerkganger vandaag de dag ook. Iemand die serieus mee wil denken en mee wil leven ten aanzien van wat er op Pinksteren gebeurt, die zal ongetwijfeld toch ook wel eens de vraag bij zich hebben voelen opkomen: wat is dat dan eigenlijk? Pinksteren. Is niet zo makkelijk, nietwaar, als je Pinksteren vergelijkt met kerstfeest of met Pasen of met Goede Vrijdag of met de Hemelvaartsdag. Dan is Pinksteren misschien wel het moeilijkste te omschrijven en het moeilijkste te begrijpen. Ik denk dat dat bij jullie ook wel zo is, jongens en meisjes. Je kunt wel makkelijk vertellen en verschillende verhalen erbij vertellen over de geboorte van de Heere Jezus Christus, nietwaar? En dan weet je, daar waren de engelen en daar waren de herders. En daar was Jozef en Maria en daar waren de wijzen uit het oosten en Simeon en Anna. En al die verhalen die ken je wel en dat hoort allemaal bij kerst, bij de geboorte van Christus. En je weet ook, de Heere Jezus kwam in deze wereld om als kind en later als volwassene het werk te doen om zondaren zalig te maken. Hij kwam zoeken wat verloren was. En zo met Pasen, dan zijn er ook allerlei gebeurtenissen rondom dat open graf met de discipelen en met de vrouwen en met Thomas en de Emmausgangers enzovoort. Maar op Pinksterfeest, dat wordt wat moeilijker. Pinksterfeest, jawel, dat is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar wie is nou de Heilige Geest? En wat betekent het dat hij uitgestort is? En er zijn ook niet zoveel Bijbelverhalen omheen. Alleen Handelingen 2. En dat begint dan met die mensen die bij elkaar waren in Jeruzalem en die baden. En toen kwam de Geest en zij begonnen te spreken en Petrus vooral, maar dat is een hele lange toespraak die ons in Handelingen 2 dan gegeven wordt. En die is ook niet in alle opzichten zo direct te begrijpen. Voor jongeren, voor ouderen misschien ook niet. En dan eindigt dat hoofdstuk met de bekering van 3000 mensen. Die worden in één keer tot God bekeerd en dat wordt dan de gemeente in Jeruzalem. En dan lezen we aan het eind van dat hoofdstuk hoe die gemeente leeft. Maar wat is dan eigenlijk Pinksteren? Wat betekent dat en waarom was het nodig? De Heere Jezus had toch alles volbracht? Het werk was toch klaargekomen? Had hij toch zelf ook gezegd: het is volbracht? De verzoening was toch geschied? Hij had het offer van zijn leven toch gebracht? Waarom dan nog Pinksteren? Waarom dan nog de komst van de Heilige Geest? En nogmaals, wie is de Heilige Geest? Het is goed dat wij die vragen zien en het is ook goed dat wij op die vragen een antwoord zoeken. En er is in het kerkelijke jaar wellicht geen betere gelegenheid om op die vragen een antwoord te zoeken dan juist op de dag waarop wij de komst van de Geest mogen gedenken. Pinksteren. Het gaat om de Heilige Geest. En toch gaat het op Pinksteren niet alleen om de Heilige Geest. Wat wil toch dit zijn? Wat houdt dat nou in? Waarom was dat nu nodig? Wat is daar de bedoeling van? Als Petrus die vraag beantwoordt, dan verwijst hij allereerst naar een oudtestamentische profetie, Joël. En daar gaat het inderdaad om de Heilige Geest. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. Maar als Petrus dat gezegd heeft, dan gaat hij niet verder spreken over de Heilige Geest. Maar het zal u wel opgevallen zijn, vanmorgen voor het eerst of al eerder, dat het grootste deel van de toespraak van Petrus in Jeruzalem op de Pinksterdag gaat over de Heere Jezus. Dus niet over de derde persoon van de drie enige God, maar over de tweede persoon. Over Jezus Christus en dan met name over hem als middelaar tussen God en mensen. En als Petrus over Christus spreekt, dan doet hij dat op een heel schriftuurlijke manier, door uitvoerig de 16e psalm te citeren, en die 16e psalm, die psalm van David, toe te passen op Christus. En daarna nog een keer, door te citeren uit de 110e psalm, en die psalm ook toe te passen op Christus. Op Pinksteren preekt Petrus dus over Christus, de gestorven Christus, de opgestane Christus, de verheerlijkte Christus. En om hem gaat het ook. Hij is in de eerste plaats het voorwerp van het geloof, ook op Pinksteren. En op Pinksteren gaat het in de prediking dan toch ook weer in de eerste plaats om hem. En om wat hij gedaan heeft. En als we dan vragen, wat is Pinksteren dan eigenlijk? Dan moeten we in de eerste plaats zeggen, op Pinksteren gaat het net als op het kerstfeest. En net als op Goede Vrijdag. En net als op Pasen en op de Hemelvaartsdag om de Heere Jezus Christus. Op kerstfeest om de geboren Christus, op Goede Vrijdag om de gestorven Christus, op Pasen om de opgestane Christus, op de Hemelvaartsdag op de ten hemelvarende Christus en op Pinksteren dan om die Christus die aan de rechterhand God zit. Hij dan. Door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen hebbende. Dus dat is het eerste wat we vanmorgen van Petrus uit het woord van God leren. Op Pinksteren gaat het toch ook weer, net als op die andere feesten, om Christus. En nu om hem zoals hij in de hemel verhoogd is. Verhoogd zijnde. Zegt Petrus, door Gods rechterhand en aan de rechterhand Gods. Hij zit daar in de troon. Hij heeft daar ontvangen macht, bevoegdheid, het koninkrijk. Hij heeft daar ontvangen alle macht in hemel en op aarde. En door hem regeert God alle dingen. En zo heeft hij loon op zijn arbeid ontvangen. De hemelvaartsdag is dat geschied. En toen mocht hij zich zetten daar op die plaats der heerlijkheid aan de rechterhand van zijn vader. Zo heeft de vader hem verheerlijkt en hem een naam gegeven boven alle naam. En een van die dingen die de verhoogde Christus toen van de vader ontvangen heeft, is volgens het woord van Petrus de belofte van de Heilige Geest. U moet dat zo verstaan. Petrus bedoelt hiermee dat de Heilige Geest die beloofd was, die toegezegd was, nu aan Christus ter beschikking is gesteld. De beloofde Geest is aan Christus, de verheerlijkte zaligmaker, ter beschikking gesteld door de Vader. En omdat de Heilige Geest zelf ook een eigen persoon is, mogen we ook zeggen dat de Geest zelf zich aan Christus ter beschikking gesteld heeft, zodat Christus hem nu kan gaan zenden waarheen hij wil. Dat heeft Christus van zijn Vader ontvangen, staat hier. Dat is een deel van het loon op de arbeid. Hij heeft dat koninkrijk ontvangen, hij heeft die naam ontvangen boven alle namen. Hij heeft veel heerlijkheid ontvangen. Hij mag straks ook nog rechter zijn, hij mag straks ook degene zijn die zijn stem mag verheffen om de doden uit de graven te roepen, en zo krijgt hij steeds meer opnieuw heerlijkheid en eer. Maar een van de dingen die hij van de Vader ontving in zijn verhoging was die Heilige Geest, en hij mocht de Geest nu gaan geven. Wat God in het Oude Testament nog voor zichzelf reserveert, als hij namelijk belooft de Geest te geven, dan spreekt hij daarover in de zin van: ik zal mijn Geest uitgieten op alle vlees, en ik zal stromen gieten op het droge, en mijn Geest op uw nakomelingen, en ik zal uitgieten de Geest der genade en der gebeden. Beloften waarin de Heere zichzelf centraal stelt. Maar als het hemelvaart geweest is, dan gaat God de Vader die beloften vervullen door Christus. En dat stuk van de heerlijkheid en de eer die de middelaar Christus ontvangt, als God de Vader zijn Geest aan hem geeft, opdat de Geest door Christus gezonden mag worden. We vinden die twee lijnen ook in wat de Heere Jezus daar zelf over zegt. In de hoofdstukken 14 tot 16 van het Johannesevangelie, daar lezen we enerzijds dat de Heere Jezus zegt: ik zal mijn Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Maar we lezen anderzijds ook dat de Heere Jezus zegt: het is u nut dat ik heen ga, want anders kan de andere trooster niet komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En zo zien we dus dat en de Vader en de Zoon in de zending van de Heilige Geest samenwerken. Wel nu Christus aan de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort. En dan gaat het over het werk dat hij doet. Hij is verhoogd, hij heeft ontvangen en nu heeft hij ook wat gedaan. Uitgestort. Datgene waar ze in Jeruzalem de vraag over stelden: wat wil toch dit zijn? Wat betekent dit? Wat houdt dit in? Wat moeten we ervan denken? Hij heeft dit uitgestort. Dus wie is dat? Wie is er op de hemel op de dag van Pinksteren actief? Jezus Christus. En wie de belofte vervuld is geworden, opgestaan is, opgenomen, aan de rechterhand Gods verheerlijkt. Wie is dat? Die aan de rechterhand Gods gezeten is, dat is Gods eigen Zoon, die voor een tijd lang hier op aarde gewoond en gewerkt heeft. Die dood geweest is en weer levend geworden is, en die nu alle heerlijkheid bezit. Hij heeft dit feest gemaakt. Hij heeft dit alles uitgestort. Dit wat ze nu zien. Die verdeelde tongen als van vuur, ze komen van hem. Hij heeft ze daar, die vuurtongetjes, op het hoofd van de discipelen en de anderen geplaatst. Hij heeft dat geluid als van een geweldige gedreven wind, dat van de hemel kwam, zo staat er, gegeven midden in Jeruzalem. Hij heeft ze vervuld met de Heilige Geest. Hij heeft ze bekwaamheid gegeven om te spreken de grote werken Gods. Het komt van hem. Zijn gave is het. Was dat dan allemaal nodig? Het was toch allemaal volbracht wat er volbracht moest worden? Op Golgotha heeft toch het bloed der verzoening gevloeid? Dat is waar. En daar hoeft ook niets aan toegevoegd te worden. Dat is ook volledig. Er is aan het middelaarswerk van Christus, voor zover het de verzoening van de zonde en de betaling van de schuld betreft, niets meer toe te voegen. Dat is volbracht. Waarom was dan toch deze uitstorting nog nodig? Waarom was deze nieuwe activiteit van de verhoogde Christus nodig? Wel, gemeente, u weet het immers, datgene wat de Heere Jezus verworven heeft, moet nog worden toegepast. Dat moet nog worden toegeëigend. Dat moet toch nog worden uitgedeeld. Christus heeft het verworven. Maar daarmee bezitten wij het nog niet. De verwerving van het heil. Datgene wat Christus op Golgotha gedaan heeft. Dat is nog niet het deel hebben aan het heil. Voordat we er deel aan hebben, zal er ook met ons nog wat moeten gebeuren. Niet alleen voor ons moet er dan gewerkt worden, maar ook in ons moet er dan nog heel wat gedaan worden. Dan zal er in ons hart voor dat heil dat Christus verworven heeft nog plaats gemaakt moeten worden. Dan zullen we het nog moeten leren dat we buiten Jezus verloren zijn. En dat alleen in hem behoudenis is. Dan zullen we nog wederom geboren moeten worden. Dan zullen we nog met het geloof begiftigd moeten worden. Dan zal het werk van de Heere nog vernieuwend in ons leven moeten zijn. Met andere woorden, dan moet er nog in ons zoveel gebeuren. Zullen wij persoonlijk deel hebben aan het heil van Christus? En wie doet dat? Wie zal daarvoor zorgen? Dat heeft de Heere Jezus gezegd toen hij over de Heilige Geest sprak. Alweer in het 16e hoofdstuk van Johannes. Als hij gekomen zal zijn, dan zal hij gaan overtuigen. Hij, de Geest, hij gaat overtuigen. Hij gaat de mens er innerlijk van overtuigen, zodat hij het weet en toestemt en beaamt en het ermee eens wordt. Waar gaat hij van overtuigen? Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het zal die Geest zijn die door zijn werk een mens die een zondaar is, ook in de beleving zondaar maakt. En hem als zondaar op de knieën brengt en hem als zondaar om genade zal doen smeken. Het zal de Geest zijn die een mens ook gaat doen beleven wat die mens door de zonde geworden is. En het zal die Geest zijn, en ik denk aan een ander woord van Christus uit datzelfde hoofdstuk, die het uit Christus gaat nemen. Die het uit dat verlossingswerk van Christus, uit dat volkomen, uit dat volbrachte werk van Christus, uit dat heil van Christus gaat nemen. Het zal de Geest zijn die naar de bron van alle zaligheid gaat. En die uit die bron en heilsfontein iets zal nemen om het de zondaar afzonderlijk en heel persoonlijk te gaan verkondigen. Het zal de Geest zijn die de schatten van Christus gaat ontsluiten. En die uit die voorraad, uit die volheid van heil gaat bedienen. Het zal de Geest zijn die gaat toepassen. Genade voor genade gaat verheerlijken. En om dat werk te kunnen doen, moest die Geest hier op aarde komen. Dat is de zin van Pinksteren. De Heilige Geest gekomen is om hier op aarde het werk van de Heere Jezus voort te zetten. Niet meer in de verwerving, maar in de toepassing van het heil. Dat de Heilige Geest gekomen is om wat Christus hier op aarde begon, voort te zetten. Doet Christus dan zelf niets meer? Jawel, maar hij doet zijn werk in de hemel. Daar is hij voortdurend aan het regeren, ook zijn kerk.
daar is hij voortdurend in voorbidding ten behoeve van zijn kerk. Christus is niet gaan rusten van de arbeid nadat hij ten hemel gevaren is. Christus zet de arbeid voor zijn kerk in de hemel voort. Maar hoe moet het dan op aarde? Hoe zullen die mensen hier op aarde dan deelgenoot worden van dat heil? Wie zal hen geloof schenken? Wie zal hen wederom doen geboren worden? Wie zal hen doen beleven wat het is om zondaar te zijn? Wie zal hen smekelingen maken aan de troon der genade? Wie zal hen oog geven voor Christus? Wie zal die schatten van Christus ontsluiten en toepassen? Ziet u, daarom moest de Heilige Geest komen. En zo gaat Christus die beloofde geest uitgieten, met de bedoeling dat zijn kerk door dat werk van de Heilige Geest gezegend zou worden. En dat wordt nu allemaal uitgedrukt in die dingen die ze daar zien en horen in Jeruzalem. Ze hebben het tot nog toe niet begrepen. Ze zullen het begrijpen, althans velen uit hen, door de prediking van Petrus en door het werk van de Heilige Geest zelf. Maar op het moment waarop zij er nog geen zicht op hebben en er nog geen verklaring voor hebben, roepen ze het uit: wat wil toch dit zijn? En dan zegt Petrus: dit, waar je nou over in het onzekere verkeert, al die dingen die te aanschouwen zijn, ook die dingen die te horen zijn, dat komt van boven, dat komt uit de handen van Jezus Christus. Dat is gave van Christus hier aan zijn kerk op aarde. En in wat hij nu laat horen en in wat hij laat zien, komt tot uitdrukking wat het werk van de Heilige Geest eigenlijk is. Het is niet voor niets dat Petrus het zo zegt. Hij heeft uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Ze zien die verdeelde tongen als van vuur. Waarom heeft Christus gekozen voor dat teken? Omdat hij in die vuurvlammen, het is geen vuur, het is als vuur, maar omdat hij in die tekenen iets zou kunnen laten zien van wat de Geest doet. Want de Geest is ook als vuur. De geest der uitbranding wordt hij genoemd. Die uitbrandt, die wegbrandt alles wat onrein en onzuiver is. Die geest is ook, ik denk aan het boek Openbaring, de lamp, de zeven brandende lampen, welke zijn de zeven geesten Gods, die verlichten datgene wat duister is. Dat gaat de geest doen. Verlichten verstand dat duister is, het hart dat duister is, de wereld die duister is. Dat gaat de geest doen, branden. En zo de onreinheid en de onzuiverheid wegbranden, louteren, reinigen. Dat proces, dat wordt ook aan de geest toegeschreven. En dat symboliseren, die tongetjes als van vuur op het hoofd van de discipelen. En wat ge niet alleen ziet, maar wat ge ook hoort, het komt van boven, zegt Petrus. En wat horen ze? Dat geluid als van een geweldige gedreven wind. En de geest is ook als de wind. De Heer Jezus heeft het al gezegd, de wind blaast waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is er eigenlijk die uit de geest geboren is. Als de wind die waait, als de storm die loeit en die het dode hout wegbreekt en die alles wat niet in de hof van Heren kerken plaats behoort te hebben wegstormt, zo zal de geest ook als de noordenwind, ik denk aan het gebed van de bruid uit het Hooglied, de hof van de kerk doorwaaien en wegnemen wat er niet hoort. En als de zuidenwind komen om de specerijen te doen uitvloeien, zodat de Heren verheerlijkt zal gaan worden in het werk van zijn eigen handen. De wind die over het gras blaast en die zich over het veld laat horen en dan knakt de steel de stengel van de bloem en haar schoonheid gaat verloren en zo breekt de wind van de geest af En zo vernietigt de wind van de geest alles wat in een mensenleven zich tegen God verheft en groot maakt. Maar diezelfde wind is ook als het ware een bevruchtende wind en een vruchtbaar makende wind. Waardoor in het leven van de kerk die dingen gaan rijpen en die dingen gaan openbloeien waarin God verheerlijkt wordt. Wat gij nu ziet en wat gij nu hoort en wat horen ze nog meer? Wel, datgene wat bijzondere aandacht trekt is, zij horen hen in hun eigen taal de grote werken Gods spreken. Ze horen daar een aantal mensen die allemaal Galileërs zijn. En daar kan eigenlijk toch niets goeds vandaan komen uit Galilea, nietwaar? Het merkwaardige, het wonderlijke is, daar in Jeruzalem, in het centrum van de orthodoxie, staan een aantal mensen van buiten, uit het achterafgebied Galilea, te spreken over, en dat begrijpen ze goed, de grote werken Gods. En ze doen dat nog op zo'n manier dat het voor al die mensen die uit allerlei streken van de wereld daar in Jeruzalem aanwezig zijn, verstaanbaar is. Wat wil toch dit zijn? Wel, dit wat gij nu hoort, komt van boven. Het komt uit de handen van de verheerlijkte en de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Hij heeft die geest gegeven en die geest heeft hen vervuld, degene die daar spreken. Want die geest, zo zei de Heere Jezus in Johannes 15, zal getuigen. En gij zult ook getuigen, zo zei hij tegen zijn discipelen. Die geest vervult die discipelen, die in zichzelf ook maar onbekwame en ongeschikte mensen zijn. Galileërs, en nog erger dan Galileërs. Want dat wijst nog alleen maar op een afkomst, dat wijst nog alleen maar op de plaats waarop je geboren bent. En op de provincie waarin je opgegroeid bent en geleefd hebt. Maar meer nog, God kan van deze mensen die daar spreken ook nog zeggen, het zijn allemaal Adamskinderen. En dat maakt het wonder nog veel groter, dat hier mensen zijn in zonde ontvangen en geboren, waarvan er niet één was die uit zichzelf naar God gevraagd heeft en naar God heeft omgezien. En dat de Heere zulke mensen toch bekwaamd heeft om de grote werken Gods te verkondigen. Dat wonder is nog veel groter dan waar ze zich in Jeruzalem over verbazen. En hoe kan dat? Hoe kan een Galileër, hoe kan een zondaar, hoe kan een verloren mensenkind, hoe kan een zoeker van eigen eer, hoe kan iemand die als het ware automatisch zijn eigen grote werken graag op de voorgrond stelt, nu bekwaam zijn om de grote werken Gods te verkondigen? Denk nog eens een ogenblik terug. Een dag of 50 geleden, toen waren ze ook in Jeruzalem, in diezelfde buurt. En dan vinden we ze, dezezelfde mensen, achter gesloten deuren, om de vrezen der Joden. 52 dagen geleden stond één van hen, en dat is degene die nu ook het woord doet, daar te midden van soldaten en anderen in de tuin van het paleis van de hoge priester. En hij zegt, ik ken die mens niet. En hij zweert en hij vloekt en hij vervloekt zichzelf als hij herhaalt, ik ken die mens niet. En hier is hij een en al vrijmoedigheid, hier geen gesloten deuren meer, hier geen vrees voor de Joden meer, hier geen angstig wegschuilen meer, maar hier vrijmoedig spreken, vrijmoedig getuigen, Petrus staande met de elven en hij bekent het nu, ik ken die mens wel. Want hij heeft zich in zijn genade aan mij geopenbaard. En hij mag een goed getuigenis van Jezus Christus geven. En hij schaamt zich het evangelie van Jezus Christus niet. In geen dele. En wat ervan komt, dat komt ervan. Want het zou best kunnen gebeuren dat de vijandschap weer zou gaan ontbranden. En later in Handelingen 2, in Handelingen lezen we dat de vijandschap opnieuw ontbrandt. En Petrus met Johannes moeten de voetstappen van hun meester gaan drukken. En zij worden ook voor het Sanhedrin geleid. En zij worden ook geboeid en gevangen gezet. Maar hier geen enkele vrees, geen enkele schroom. Waar komt dat vandaan? Wat ze nu zien en wat ze nu horen, dat is bediening van boven. Dat is door die vrijmoedig makende geest die Christus heeft uitgezonden. en die het werk van Christus gaat voortzetten. En dat blijkt dan ook in het vervolg van dit hoofdstuk, want als ze dit gezien en dit gehoord hebben, dan is er straks in Jeruzalem nog meer te zien en dan is er nog meer te horen. Dan horen ze degene naast wie ze staan, degene achter wie ze staan, vragen: mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Dan is daar de roep uit het verslagen hart. En dan is daar het getuigenis van de prediking alweer door Petrus: gelooft in de Heere Jezus Christus. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En verderop dat ze zich moeten laten behouden van dit verkeerd geslacht. Dan wordt daar gezien, dan wordt daar gehoord, het werk van de geest. Als de geest zondaren tot bekering brengt, als de geest mensen die tot nog toe de Heere Jezus hebben afgewezen en hem niet nodig gehad hebben, en in wie leven er voor hem geen plaats is geweest, als de geest mensen die tot nog toe zo geleefd hebben, brengt tot de kennis van en het geloof in die enige zaligmaker, die enige middelaar Gods en der mensen. Dan wordt dat gezien. En is dat ook weer vrucht van het werk van de Heere Jezus Christus door zijn geest. Dat er velen zijn die het woord van Petrus gaarne aannemen. En die toegevoegd worden. En die zalig gaan worden. Dat is Pinksteren. Dat geeft Christus. Hij geeft de Heilige Geest, opdat die Heilige Geest zondaren daar in Jeruzalem toen en vandaag waar dan ook in de wereld, opdat zondaren deel zouden kunnen ontvangen aan datgene wat Christus verworven heeft. We hebben de Heere Jezus Christus nodig tot zaligheid. In zijn sterven, in zijn geboorte allereerst al, in zijn sterven, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Maar we hebben de Heere Jezus Christus ook nodig als de verhoogde, die zijn geest uitstort. Die zijn hemelse gaven uitstort, waarvan de geest de eerste gave is. En zo hebben wij ook dat werk van de Heilige Geest nodig, gemeente. Pinksteren is daarom ook de kroon op alles wat al voor die tijd gedaan is. Als het nooit Pinksteren geworden was, als het gebleven was bij een geboren zaligmaker en een gestorven en een opgestane en een naar de hemel gegaane zaligmaker, dan stonden u en ik er voor eeuwig nog buiten. Ja, ja, stonden we er nog buiten. Want dan was het heil er. En dan was de zaligheid er, en dan was er vergeving van zonde, en dan was er alles wat een zondaar nodig heeft. Maar het lag in Christus. En wij hebben daar geen toegang. Wij kunnen dat onszelf niet toe-eigenen. Wie zijn wij? En daarom er moest er nog één komen. En zo is het in het besluit van de drie enigen vastgelegd. Toen de Zoon zich borg stelde met zijn hart om het werk ter verlossing te doen, zijn bloed te geven, de prijs te betalen, toen heeft ook de Geest zich beschikbaar gesteld om dat werk van Christus te gaan toepassen. Christus stelde zich beschikbaar om op deze door de zonde gevloekte aarde te komen en hier te lijden en te sterven. Geest stelde zich beschikbaar om op deze door de zonde gevloekte aarde te komen. Om hier in deze zondige wereld, in deze wereld die in het boze ligt, het werk van Christus te gaan toepassen aan het hart. Hij heeft zich beschikbaar gesteld om in het hart van een zondaar te werken. Plaats te maken voor genade. Begeerte te werken naar vergeving. De vraag te doen ontwaken, wat moeten we doen? De begeerte te doen ontwaken naar Christus en naar zijn genade. Geest heeft zich beschikbaar gesteld om het geloof te werken, waardoor we het woord der prediking gaarne gaan aannemen. Geest heeft zich beschikbaar gesteld om dode zondaren levend te maken, om afkerigen van hart gewillig te maken, om een poel van ongerechtigheid zoals ons hart van nature is, te herscheppen en te hervormen tot een tempel waarin de Heere wil wonen. De Geest heeft zich beschikbaar gesteld om in dat verzondigde en aan de dood en aan de doem vervallen leven van mensenkinderen in te komen, om er een nieuw schepsel van te maken. Dat is alles gezien op de Pinksterdag. En ook dit, dat de Geest die zich beschikbaar gesteld had om mensen te vervullen en hen sprekende te maken en hen getuigen te doen zijn van de grote werken Gods. En dan vanzelfsprekend deze vraag, dit gaat nu over toen en over daar, Jeruzalem, in het jaar 33, in 50 dagen na de opstanding van Christus. Maar het gaat ook over nu en hier. En de vraag is, is dat werk van de Heilige Geest ons ook bekend? Petrus heeft het tegen die mensen over wat zij zien en horen. De gemeente, in de prediking hebt u het ook gehoord. En u hebt het als u meegedacht hebt. En als u zich in de geest hebt kunnen verplaatsen naar de dag van de uitstorting van Christus, ook gezien. Gezien die verdeelde tongen als van vuur. Gezien die mensen die getuigen van de grote werken Gods. Gezien die mensen die verslagen in het hart vragen, wat moeten we doen? Gezien hoe God ze tot genade brengt en hoe God zijn gemeente in Jeruzalem bouwt. En wat we dan gezien en gehoord hebben, heeft dat in ons leven ook vrucht gedragen? Zijn wij er zelf ook bij betrokken geweest? Heeft die geest ons hart al geraakt? Heeft die geest in ons leven al als de wind Gods gewaaid? En als het vuur Gods gebrand? En als de stem Gods gesproken? Heeft de geest in ons leven ook al omgebogen de wil die van nature van God af is? Heeft de geest in ons leven ook al vernieuwd datgene wat door de zonde verdorven en onbekwaam geworden is? Heeft de geest in uw hart, in uw ziel al gelegd die vraag, wat moet ik doen? Heeft die geest u alles verslagen doen zijn van binnen? Heeft die geest u al tot gebed gebracht, want de geest der gebeden is hij? Heeft die geest in uw leven al eens zo vervuld met genade van en liefde tot Christus, dat het uw hartelijke begeerte werd en ook praktijk werd om de grote werken Gods te verkondigen? Want we kunnen het over Pinksteren in het verleden hebben. Maar als wij nog voortgaan in onze eigen gekozen weg. En als wij nog onaangeraakt zijn en onvernieuwd en onveranderd en onvervuld. Dan zal het ons weinig baten dat de Heilige Geest is uitgestort. Dan zal het eerder nog tegen ons getuigen dat we vandaag de Pinksterprediking weer hebben beluisterd. Daarom het gaat om de vraag, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Staat in Romeinen, die de geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. Als je die geest niet hebt, heb je ook Christus niet. En dan hoor je niet bij hem, de zaligmaker van zondaren. Hebt u de geest niet? Staat u er nog buiten? U zult misschien niet meedoen met die spotters in Jeruzalem die zeggen ze zijn vol zoete wijn. Joh, luister die naar, laat ze praten. Daar zult u niet aan meedoen. Zo erg maken we het niet. Maar je kunt toch ook in alle fatsoenlijkheid en in alle ernst naar de boodschap van Pinksteren luisteren, terwijl je hart gesloten blijft. Terwijl er nog nooit komt, gekomen is, die vraag, wat moeten we doen, terwijl er nooit gekomen is, het zijn woord gaarne aannemen. Terwijl er nog nooit gekomen is dat we rachtige vluchten tot en vertrouwen op de Heere, dan staat het nog verkeerd. Helemaal verkeerd met ons. En wat moet er dan van ons terechtkomen als het zo doorgaat? Laat u vandaag dan toch vermanen door het woord van de Schrift, dat is door het woord van God zelf. Laat u vermanen en aansporen om het toch niet langer te doen zonder dat werk van de Heilige Geest. Maar om de Heere te smeken, och schonkt gij ook mij de hulp en de genade van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Mogen wij door genade wel weten van dat geesteswerk? Eén ding heeft Petrus benadrukt in de prediking die hij op de Pinksterdag gaf. Tot tweemaal toe vinden we het in deze preek. Aan het begin en aan het eind. De eerlijke prediking van de apostel Petrus heeft die mensen in Jeruzalem niet gespaard. Zo pas ging het om de vraag, wie is dat dan die daar aan de rechterhand God zit? Wie is het die zijn geest geeft en die uitgestort heeft wat gij ziet en hoort? En dan kun je spreken over hem zoals hij door God de Vader gegeven is. Dan kun je spreken over hem zoals hij het werk der zaligheid gedaan heeft. Dan kun je spreken over hem als die gewillige borg en middelaar die alles op zich genomen heeft om een schuldig volk te behouden en hun schuld te verzoenen. Maar je kunt ook over hem spreken zoals Petrus dat tot tweemaal toe gedaan heeft. Aan het begin en aan het eind, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen. Gij genomen. En aan het eind weer, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk wie? Deze Jezus, die gij gekruist hebt. Zonder aanzien des persoons wordt aan deze luisteraars het vonnis bekendgemaakt. Een schuld aangewezen. Zij hebben Christus ter dood gebracht. Zij hebben zich aan de Zoon van God vergrepen. Zij hebben in hun zonde hem veroordeeld en het vonnis voltrokken. En Revius zegt, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die ik u kruiste. Ik ben het. En zo spreekt de prediking vandaag niet alleen van wat Christus gedaan heeft voor zondaren. Maar het woord van Petrus klinkt ook door wat wij, u en ik, gedaan hebben aan hem. Hem door onze zonde moeite gemaakt. Hem door onze zonden smarten aangedaan. Hem door onze zonden doen lijden en sterven. En als ze dat horen, dat werden ze verslagen in het hart. Past het ons ook niet om verslagen in het hart de Heere te erkennen, Heere, dat is zo. Onze zonden getuigen tegen ons. Onze ongerechtigheden zijn meer dan de haren van ons hoofd. Ze zijn opgerezen als een berg die scheiding maakt en voor eeuwig scheiding zou moeten maken tussen u en onze ziel. Ze zijn als een last zwaarder dan dat we zouden kunnen dragen en die last zal ons neertrekken in de buitenste duisternis. Moet zo niet de belijdenis gehoord worden, ook op Pinksteren. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Opdat dan door diezelfde geest die Christus ook meer en meer noodzakelijk zal worden, meer en meer dierbaarheid zal krijgen, want hoewel zondaren zich aan hem vergrepen hebben, laat hij diezelfde zondaren toch nog zijn genadeboodschap horen, opdat ze niet in hun zonde zouden voortgaan, opdat ze niet in hun zonde zouden omkomen, maar opdat zij van hun zonde zouden bekeerd worden en vergeving van hun zonde zouden ontvangen door de geest van Pinksteren. En wie daar het geheim van kent, die krijgt geen gelegenheid om als een hoogmoedig mens verder door het leven te gaan, want die zal het altijd met zich meedragen, dat getuigenis van de geest welke gij gedood hebt, welke gij gekruisigd hebt. En dat zal voortdurend een smart zijn. Heren, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar wie dat geheim van de genade Gods door de Heilige Geest leert kennen, die mag ondanks het getuigenis in zijn geweten, waardoor hij zich altijd weer heeft te verootmoedigen voor God, ook beseffen, hij zag op mij neder. Uit vrije genade, uit soevereine ontferming heeft hij toch aan mij willen denken. En dan wordt ook de geest dierbaar. Dan wordt ook de geest voorwerp van geloof en liefde van onze ziel. Want wat was het dan een wonder van nederbuigende liefde van de Heilige Geest, dat hij in zo'n vuil hart wilde komen wonen. En dat hij in zo'n verdorven hart zijn werk wilde gaan verrichten. En dat hij daar genade wilde verheerlijken. Ja, dan is er reden om de Heere groot te maken. De drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want het is zijn werk en het zijne alleen. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Wij danken uw grote naam dat gij ons het evangelie nog wilde geven van de gekomen geest. De geest die gekomen is om deel te schenken, deelachtig te maken het werk dat de Heere Jezus heeft verricht. Heere, we zijn van die geest zo diep afhankelijk. Want vanuit onze eigen onbekwaamheid zullen we altijd weer aan uw genade voorbij leven. En zal er nooit begeerte zijn naar dat heil, en nooit plaats zijn voor dat heil. Maar waar gij het werkt, o Heilige Geest, daar zal het ook verheerlijkt worden. Daar wordt gebeden, daar wordt geworsteld, daar wordt gevraagd naar de weg, daar wordt gehongerd en gedorst, daar wordt getuigd, daar wordt geloofd, daar wordt geprezen, daar zullen de specerijen uitvloeien. Heere, wij bidden u om dat werk, dat gij het voor het eerst bij vernieuwing in ons leven wilt verheerlijken. En dat zo ook voor ons de beleving van Pinksteren een feit mag zijn. Heere, wij bidden u, gedenk ons de rest van deze dag. Laat uw geest in ons wonen,
Laat uw genade ons deel zijn en bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, het achtste vers. 72 vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Ons een in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.